Dit is Omgaan met energiearmoede. In seizoen 1 hoorde u verhalen van mensen die energiearmoede zelf hebben ervaren. Dit seizoen bezoeken René Schellekens en René Bruins zorgprofessionals. Want welke impact heeft leven in energiearmoede eigenlijk op de fysieke en de mentale gezondheid? Welke verhalen komen zij tegen in hun werk? En natuurlijk, hoe kunnen we energiearmoede voorkomen en verhelpen? En tegelijkertijd de gezondheid van mensen verbeteren. Bent u beleidsmaker, energiecoach, energieklusser? Of werkt u op een andere manier aan het verlichten van energiearmoede? Fijn dat u er weer bent. Want het oplossen van energiearmoede begint met luisteren.
Goed, we zijn hier in Hoensbroek. En we gaan een gesprek hebben met huisarts Micha Lutgens. Maar vooraf even een logistieke mededeling. Want normaal hebben wij deze gesprekken met René Bruins en ikzelf, René Schellekens. Maar René Bruins die is gestrand in het treinverkeer. Dus vandaar dat we nu vandaag een één-op-één gesprek hebben. Kom je er makkelijk vanaf, Micha?
Gemakkelijk.
Ja. Hey, Micha Lutgens, Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. Als we het hebben over Hoensbroek Noord, wat voor patiëntenbestand, wat voor gebied zit je dan als huisarts?
Uiteindelijk zit ik hier al 20 jaar, dus ik denk dat ik daar wel een redelijk beeld van heb.
Zou je niet
hebben? Nee, hè? Dankjewel. Ja. Goed om met een compliment te starten.
Ja.
Het zijn oud-mijnwerkers wijken vooral natuurlijk. 500 meter vanuit jou gezien naar links, dat was de staatsmijn Emma. Je zou ze bijna van hier nog kunnen zien.
Als
ze er nog waren. Ja. En al deze wijken zijn natuurlijk rond die mijnen opgebouwd. En het gezondheidscentrum is op die manier ook wel ontstaan. Het is een van de oudste gezondheidscentra van het land, begin jaren 70. Omdat huisartsen, maatschappelijk werkers, mensen van de thuiszorg toen al zagen van we hebben het eigenlijk steeds over dezelfde patiënten, burgers. Volgens mij moeten we daarin samen gaan werken. Nou, vanuit die optiek is het gezondheidscentrum ontstaan en verder gegroeid. En ook meegegroeid met wat de populatie hier dan nodig heeft. Mm-hmm. Als ik naar onze praktijk kijk, het gezondheidscentrum heeft 8200 patiënten. Dus dat is best wat. Waarvan bijvoorbeeld 75% lage sociaal-economische klasse.
Ja.
Dus mensen met lager inkomen, laaggeletterdheid, lichtverstandelijke beperking.
Dat is denk ik deels ook gerelateerd aan het sluiten van de mijnen en dat mensen eigenlijk geen kant op konden hier.
Ja, in de tijd van de mijnen werd toen nog heel veel, of zo niet alles, werd door de mijn en door de kerk verzorgd.
Mm-hmm.
Het geluk van Limburg, ik weet niet of je dat boek kent.
Ik ken het.
Vast wel.
Ja.
Ja, nou, dat beschrijft dat eigenlijk heel mooi.
Ja.
En men kwam eigenlijk van een situatie waarin alles verzorgd was en werd. Moesten mensen ineens zelfredzaamheid zijn, burgerparticipatie. Heel veel mensen werden afgekeurd.
Ja.
Want dat was goedkoper dan ze elders te werk stellen.
Mm-hmm.
En dan zie je dat de hele generatie en de generatie daarna nog best is blijven hangen. De zelfredzaamheid en burgerparticipatie, zeker de afgelopen jaren steeds meer en meer, wordt daarvan verwacht. Maar heel veel mensen hier kunnen dat gewoon niet.
Nee. En heel veel woningen waar de mensen wonen zijn ook uit diezelfde tijd nog, denk ik.
Ja.
En deels zullen daar misschien woningbouwcorporaties in zitten, maar er zit ook wel wat eigendom tussen. Ja. Waar natuurlijk het onderhoud dan ook lastiger van werd, gok ik zo. Waardoor de kwaliteit misschien ook minder is geworden.
Ja.
Zijn maar aannames, hè, van mij. Maar.
Nou, het zijn juiste aannames. Er zijn natuurlijk inderdaad heel veel mijnwerkerswoningen die vanuit die tijd al staan en delen daar dus ook nog steeds private huur.
Mm-hmm.
En ja, daar zie ik in mijn spreekkamer wel voorbeelden over terug. Dan hoor je verhalen van het douchewater van de bovenbuur loopt bij mij gewoon de woonkamer in. En de eigenaar wil er niks aan doen. Tot vochtigheid, schimmel. Wat je wel ziet, hè, hier aan de overkant, we zitten hier in gemeente Hoensbroek, overkant gemeente Brunsum. Daar is Trebik, is een typische oud-mijnwerkerswijk. En daar hebben ze de laatste 10 jaar heel veel woningen opgeknapt. Nou, je ziet meteen heel zo'n wijk opbloeien en gezonder worden en gelukkiger rondlopen.
Ja, heb jij ook patiënten of burgers uit die wijk? Ik weet niet, hoe noem je ze? Patiënten, burgers?
patiënten.
Ja, oké. Okay. Dat is zo'n discussie. Die heb ik al op meerdere zorginstellingen gezien. Van hoe noemen we ze nou eigenlijk?
Het zijn natuurlijk burgers. Op het moment dat ze bij mij in de spreekkamer zitten of met ons te maken hebben, dan wordt het patiënten.
Ja.
Nee, we hebben dus daarna ook mensen uit Brunsum.
Mm-hmm.
We hebben daar ook een dependance, een filiaal zitten, waar we veel samen met maatschappelijk werk doen. Dus de praktijkgrens stopt niet bij de gemeentegrens.
Nee, maar je zegt dan ook van die mensen die zijn gelukkiger. Dat heb je in de praktijk ook gemerkt, dat er minder vragen naar jullie toe kwamen nadat die woningen opgeknapt zijn.
Ja, dus het is altijd heel lastig om dat cijfermatig te maken.
Ja.
Ik denk dat het en is. Slecht wonen is natuurlijk een onderdeel van een groter iets. Het maakt onderdeel uit van bestaansonzekerheid.
Mm-hmm.
En de factoren waar deze mensen tegenaan lopen, die zijn multifactorieel, waarvan het slecht wonen één onderdeel is.
Ja.
Maar wel een belangrijk onderdeel. Ik ga ervan uit, zoals wij hier zitten, dat we een prettige woning wonen in een prima wijk, waar dat je oké voelt, waar dat je veilig voelt.
Ja.
En daar dus minder mee bezig hoeft te zijn.
Ja, want als je kijk naar het soort patiënten wat je hier krijgt. Is dat gerelateerd aan het feit dat mensen financieel het minder breed hebben, dat ze in een bepaalde woonomstandigheid zitten? Kun je dat verband leggen, denk je?
Ja, ik denk wat we zien dat tweeledig is. Hè. Je hebt de mensen die met, misschien wel drieledig, je hebt de mensen met de directe gezondheidsklachten.
Mm-hmm.
Die op je spreker komen omdat hun astma niet goed onder controle komt, omdat hun COPD niet goed onder controle komt. Die letterlijk met vragen komen van, er is heel veel schimmel in mijn huis, word ik daar ziek van? En je hebt de mensen die dan de stress ervaren van de situatie waar dat ze in zitten, maar dat het wonen een onderdeel van is, en die voor de stressgerelateerde klachten dan op het spreker komen.
Mm-hmm.
En je hebt de mensen die je op het spreker ziet, letterlijk met een brief van een woningbouwvereniging en niet weten wat ze daarmee moeten, omdat ze niet weten naar welk loket dat ze moeten, omdat ze niet kunnen lezen, omdat ze niet begrijpen. En de huisarts in zo'n wijk is wel de vertrouwenspersoon en iemand waar je wel altijd laagdrempelig terecht kunt en die tijd voor je heeft.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk vragen die helemaal niet op ons spreekuur thuis horen eigenlijk.
Nee, maar je krijgt ze wel.
Ik krijg ze wel.
En ik neem ook aan dat je daar op een goede manier dan ook mee omgaat. Je gaat die mensen niet wegsturen, lijkt mij.
Nee.
Want kun je zo eens een niet nader te benoemen gezin een voorbeeld geven van wat er zo al bij die mensen speelt?
Bedoel je dan qua stress of medisch gebied of maakt?
Ja, stress, medisch gebied, waar lopen ze tegenaan?
Ja. Wat je ziet, de mensen die dus niet goed weten waar dat ze naartoe moeten.
Mm-hmm.
Er zijn overal nog buurtpunten van maatschappelijk werk of de gemeente. Maar dat is voor mensen vaak zelfs nog een drempel te hoog. Omdat het ook wel schaamte is van hoe dat hun huis er van binnen uitziet.
Mm-hmm.
Dus die durven daar niet zelf naar binnen te stappen om daar een afspraak te maken, om daarover te praten. Hè. Dus dan komen ze toch bij ons daar eerst over praten. We hebben dan goede samenwerking met sociaal domein, maatschappelijk werk. Dus kunnen ze wel die richting uitsturen. Je hebt de mensen die er vooral stressklachten van ervaren. En dat kan heel divers zijn. Hè. Slaapstoornissen. En dan komen ze eigenlijk vragen voor een slaappilletje.
Mm-hmm.
Maar probeer dan maar eens te achterhalen waar het achterliggende probleem eigenlijk zit. Hè? Want daar moet je natuurlijk iets mee gaan doen in plaats van het slaappilletje voorschrijven.
Ja.
Maar het uit zich ook in diffuse pijnklachten, ongerustheid over hun gezondheid, wat dat ze onderzoeken voor willen. Ja, waarvan dat je eigenlijk als dokter wel weet van, maar daar zit het hem niet. We kunnen veel beter in gaan steken. Hoe happy ben jij in je huis en wat moet er met die woning gaan gebeuren?
Doe je dat dan ook? Heb je het er met die mensen over? En hebben jullie misschien als huisartsen gesprekken met woningbouwcorporaties? Zo van, wij lopen hier tegenaan. Want ik weet ook dat er vanuit zorgverzekeraars juist naar dit soort gebieden vrij veel kosten gaan die ze in andere gebieden minder zien, zeg maar.
Ja. Je probeert in ieder geval je sociaal netwerk vanuit de praktijk hebben om de personen te kennen bij wie dat je eventueel kunt zijn, kunt aankloppen. Ja. We proberen ook wel allerlei pilots in te doen. Nu zit er een pilot schuldhulpverlening van de gemeente Heerlen met een inloopspreekuur 1 keer per week.
Mm-hmm.
We hebben 1 keer per week hebben een multidisciplinair overleg, waar dat woningvereniging ook een tijd lang aangeschoven is. Maar dan zagen we dat toch weinig vragen dan naartoe gingen. Dus ik denk wel dat dat nog beter kan.
Ja, en als je kijkt, hè, want je geeft aan, het zijn jouw en mijn woningen, zeg maar. Ik weet niet of je ze zo moet noemen.
Mijn werkerswoningen.
Mijn werkerswoningen. Ja. En veel mensen zijn daar blijven wonen waarschijnlijk. Dus er zal wat vergrijzing zijn. Maar zitten er ook veel jongere mensen met jonge gezinnen en zo hier in de omgeving?
Ja, en de doorloop is zelfs vrij hoog.
Mm-hmm.
Recent ben ik nog op de academiedag van Nationaal Project Heerlen Noord geweest. Mm-hmm. Waar ook over woning ging. Waar ja. Hugo de Jonge onder andere ook gesproken heeft. En daar hebben ze kunnen berekenen dat de doorstroom, hè, dus een periode van 5 jaar, bijna 1/3 van die wijken steeds vernieuwd.
Ja,
veel, hè? Dat is veel.
Ja. Hè,
want je krijgt er ook geen cohesie in zo'n wijk. Het is vrij veel instroom vanuit het westen van het land. Jonge mensen, jonge gezinnen met een behoorlijke rugzak, die daar de woningen niet meer kunnen betalen. En zelfs geadviseerd worden om naar hier te komen, want hier zijn de woningen wel nog betaalbaar.
Mm-hmm.
Maar dan heb je al ook jonge mensen met een behoorlijke rugzak, vaak op GGZ-gebied, maar ook op lichamelijk gebied, die dan in een slechtere wijk, in een slechte woning komen wonen, waardoor dat je die wijk natuurlijk alleen nog maar verder.
Ja, er wordt nog eens wat problematiek opgestapeld op die mensen, zeg maar.
Ja.
En in de wijk eigenlijk ook dan natuurlijk.
Ja.
Maar, ja, als er jonge gezinnen, kinderen en zo, zie je dan ook dat meer kinderen astmatische klachten, dat soort klachten vertonen en daardoor misschien ook achterraken in schoolwerk, dat soort zaken? Kom je dat tegen?
Ook dat is weer lastig cijfermatig hard te maken.
Ja.
Ik zie over het algemeen wel dat kinderen wat sneller thuisgehouden worden.
Mm-hmm.
Men vindt toch al wat sneller dat een kind niet naar school kan. En vaak zit hem inderdaad bijvoorbeeld wel op die luchtwegklachten. Mm-hmm. Wat meer gebruik van inhalatiemedicatie, dus de medicijnen voor astma. Meer vragen rond allergieën, ook bij jonge kinderen.
Mm-hmm.
Dus ik ga niet zeggen dat ik dat cijfermatig kan onderbouwen, maar gevoelsmatig zeker wel.
Ja, goed. Er is onderzoek gedaan vanuit TNO dat met name slechte woonomstandigheden voor kinderen, jongeren tot 18 jaar, substantieel tot meer klachten leidt.
Ja.
Tot wel 40% geloof ik, meer medicijngebruik. Dat komt uit een onderzoek, dus wat dat betreft is op zich wel onderbouwd. Maar in principe kun je dat als huisarts ook wel onderschrijven of zo van wat je ziet.
Ja, en je kunt het natuurlijk vanuit je vak ook wel logisch beredeneren. Ja. Dat als jij luchtwegproblemen, hooikoorts of astma hebt.
Mm-hmm.
En je woont in een huis dat moeilijk schoon te houden is, vochtiger is.
Ja,
dat ook weer prikkels voor je luchtwegen zijn. En dus een nadelig effect op die astma bijvoorbeeld heeft.
Ja, maar nu gaf je in het begin van het gesprek al aan, hè, want je bent hier al 20 jaar actief. Wat doet dat nou met jou als persoon? Want ja, je ziet mensen in omstandigheden wonen waar ze eigenlijk zelf niet heel veel aan kunnen veranderen. Lijkt mij ook een beetje frustrerend. Een beetje dweilen met de Koran open soms.
Ja. Meestal lukt me toch wel om die gedachte om te draaien.
Mm-hmm.
Dat je net in deze wijk als huisarts wel toch het verschil vaak wel kunt maken door die mensen wel op het juiste pad te helpen, wel met de juiste instanties in contact te brengen. Samen met een maatschappelijk werker en die patiënt een keer een gesprek te hebben. Dus ja, wat dat betreft kijk ik er meer naar uit als uitdaging en dat ik iets bijdraag dan dat het dweilen met de kraan open valt.
Ja, want zie je ook oplossingen dan?
Ja, die zie ik wel. Alleen wat wel vaak zo is dat de oplossingen vaak beperkt blijven tot pilots.
Mm-hmm.
En dan stopt de pilot.
En dan is het weer afgelopen.
De geldkraan weer dicht en dan is het ook weer afgelopen. Hè. We hebben een aantal jaar geleden hebben de integrale wijkaanpak Hoensbroek gedraaid. Samen met de gemeente en met CZ. Waarbij dat een soort white label budget beschikbaar was. Dan werd niet gekeken van is het een zorgprobleem. Of is het een probleem voor het sociaal domein? Er werd gewoon gekeken, wat is het probleem? Wat moet opgelost worden? Dan gaan we dat doen. En het wordt betaald. Hè? Even los van te kijken uit welk potje dat komt. Maar het werkte fantastisch. Hè? Wat gebeurde daar? En wat je hier ziet is, mensen hebben problemen binnen het sociaal domein. Wonen, financiën, gezin, maakt niet uit. En vaak ontsporen ze dan in hun GGZ, in hun psychiatrische problematiek.
Mm-hmm.
Terwijl het probleem niet in die psychiatrie zit. Maar omdat ze zich dan wel zo uiten, dan wordt dat ingeschakeld.
Ja.
Crisisdienst, krijgen ze therapie, krijgen ze medicijnen. Terwijl de vraag, was één casus, nou, bij mevrouw was gewoon de dreiging dat de waterkraan dichtgedraaid werd, omdat ze niet kon betalen.
Ja.
Nou, daar is een regeling voor getroffen. Nou ja.
Daarmee was het probleem
daarmee
eigenlijk
was het probleem
ook.
En ook het psychiatrisch beeld werd eigenlijk opgelost.
Ja, dus het is eigenlijk... Ook als huisarts word je met dit soort dingen geconfronteerd. En dan moet je eigenlijk achter die voordeur kunnen kijken. Ja. Om te zien van wat is er nou eigenlijk aan de hand.
Ja.
Want ja, je geeft nu het voorbeeld van die kraan die afgesloten wordt. Ik kan me voorstellen, zijn er meer van dat soort voorbeelden die zo te binnen schieten? Dat je denkt van nou ja, dit probleem leek het te zijn. Maar uiteindelijk ligt het aan een steeds hogere energierekening. Ik noem maar iets.
Ja, nou, zeker in de tijd van de energiecrisis... zag je en de verhalen op je spreekuur. Maar dan heb je inderdaad ook wel het voordeel dat je als huisarts bij de mensen achter de voordeur mag gaan kijken. Mm-hmm. Mensen kijken er niet per se raar van op dat je op visite komt.
Nee, eigenlijk nog heel bijzonder huisartsen die op visite komen, heb ik het gevoel.
Het is minder en minder. Hè? Daar kijken we ook wel naar. Dat is ook wel eerlijk. Maar het helpt mij wel, niet alleen mij, iedereen hier, om aan toe te bedenken van, hey, weet je wat, laten we eens daar eens thuis gaan kijken. Hoe ziet het er daaruit?
Mm-hmm.
Nou ja, en dan zie je dat mensen bijvoorbeeld allerlei kunstgrepen gaan uitvoeren om toch maar te isoleren. Kranten overal tegen de muren aangeplakt. En niet dat dat heel veel doet, maar in hun gedachten dan wel, voor het gevoel.
Ja.
Maar één kamertje verwarmen en daar dan ook nog met een deken moeten zitten en al de rest ijskoud laten. Nou, ik heb recent, was er iets mee met de warmtepomp en heb een week lang koud moeten douchen. Nou, ik was er na een week wel klaar mee.
Ja, zijn mensen die er veel geld voor betalen om koud te douchen.
Ook dat.
Ja. Mag je in dit geval niet zeggen natuurlijk. Maar, nee.
Maar ja, weet je, ik kan me voorstellen als je doorlopend in zo'n koude, vochtige omgeving zit.
Ja. Dat is niet goed. Nee. 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 En zie je eigenlijk iets vergelijkbaars ook in de zomer? Want zomers worden ook steeds warmer.
Ja.
Brengt dat andere klachten met zich mee? Of,
Ja, nou, zeker bij de ouderen natuurlijk. Hè. Naarmate dat we ouder worden, krijgen we vanzelf toch meer ziektes. En hartfalen bijvoorbeeld is een van die aandoeningen die je hier heel veel ziet bij de ouderen. Nou, een van de medicijnen bij hartfalen is dat je plaspillen, vochtafdrijvers moet nemen. Ja, als het buiten 40 graden is en je woont in een flat die niet goed geventileerd of geïsoleerd is. En je kunt die niet koelen, je hebt geen airco. Ja, dan loopt de temperatuur binnen ook op. En voordat je het weet ben je met die plaspillen, met die vochtafdrijvers, ben je uit aan het drogen.
Mm-hmm.
En dat is best lastig om die groep voldoende te bereiken.
Ja.
Het komt dan wel in de media. De GGD die communiceert. Wij communiceren via onze eigen sociale media en via een mailbericht.
Ja, maar ja, die ouderen, iedereen. Die ouderen die zien dat niet per se natuurlijk. Nee. Die zitten niet echt op social media of mail.
En kunt ook niet iedereen gaan bellen, want het zijn er te veel.
En dan kom je er pas achter als er echt problemen ontstaan, lijkt mij.
Ja. Dus wat we daar dan wel doen is, we de patiënten die heel veel contact hier hebben,
mm-hmm.
Daar werken we met soort case managers. Dus iemand van de hulpverleners kan een dokter zijn, kan een praktijkondersteuner zijn. Die houdt die mensen wat extra in de gaten. En in dat soort periodes dan overlopen die lijstjes weer eens eventjes. En dan denk je van oké, dan moeten we eventjes gaan bellen. Want de kans is groot dat die het niet redt of het niet doorheeft of het niet weet. Dus dan ga je een beetje screenen op wie dat je wel en niet moet gaan bereiken.
Want hebben jullie dan, ja, laten we het maar met een duur woord, een soort van cascadesysteem ingebouwd? Zo van een soort van eerste hulp, tweede hulpslijn, derde hulpslijn, dat je zo naar elkaar doorschakelt?
Ja, bijna wel, met ook betrokkenheid van mantelzorgers of familie, waar dat we inderdaad ook de contactgegevens hier wel in ons systeem hebben staan. Mm-hmm. Ja.
Want je noemde daar straks al even ook sociale cohesie, hè? Dat door de snelle doorloop in de wijken verdwijnt die wat. Doet dat ook nog iets met de gezondheid van mensen, denk je?
Nou, vooral met het stellen van vragen. Als ik zie in onze praktijk, de contactfrequentie ligt 50% hoger dan landelijk gemiddelde.
50?
50% hoger. Ja. Maar dus ja. Je moet bedenken op 8200 patiënten hoeveel contacten extra dat per jaar is.
Ja.
Daar zitten heel veel vragen tussen, maar dat jij en ik vroeger, of onze moeder vroeger, niet voor naar de huisarts zou bellen. Die zou even bij oma of bij de buurvrouw aankloppen.
Ja.
En dan zou ze ook wel antwoord krijgen dat paracetamol echt wel mag.
Ja.
Dus dat soort vragen zitten er tussen. Die vrij eenvoudig, vrij simpel zijn. Maar dan door die mensen zelf toch niet te beantwoorden zijn. Maar dus ook in de buurt niemand hebben waar dat ze die vraag kunnen of durven stellen.
Ja, het zal ook gevolgen hebben, denk ik, voor ouderen die alleen wonen. En dat ze minder hulp krijgen van hun buren en dat soort zaken.
Ja, ja, ja. Ja, en ook die mensen die ga je dus toch weer wat labelen als kwetsbaar. Waardoor het wijzen dan wat extra in de gaten gaan houden.
Ja.
Waarvan ik denk dat zou in een wijk met een goede cohesie, zou dat vroeger niet nodig zijn geweest. Dus het legt wel een extra druk weer op de zorg.
Ja, want wat dat betreft denk ik dat die mijn gemeenschap ook wel heel erg veranderd was. Volgens mij was dat vroeger een hele hechte gemeenschap.
Ja.
En ja, dat is weg.
Ja.
Als ik jou zo hoor.
Ja, maar ik denk het nadeel van de gemeenschap, van de wijk, het einde van de mijn was misschien dat de controle, sociale controle ook weer iets te groot zou kunnen zijn. Ja. Maar de voordelen, ik kom zelf uit een klein dorp hier in de buurt. Ja, je kon altijd wel overal terecht voor iets, maar maakt niet uit wat.
Ja.
Er werd wel een oplossing gezocht.
Ja, ja. Ik was laatst in Vrieheide, geloof ik, dat het was. En daar hoorde ik ook dat het verenigingsleven eigenlijk ingestort is. En ik kan me voorstellen dat dat ook, je hebt verenigingsleven nodig om te kunnen sporten, bewegen, dat soort zaken. Zie je daar ook dat ja, ook dat meer klachten leidt misschien bij mensen, dat ze minder kunnen bewegen, dat er minder, of speelt dat eigenlijk niet?
Nou, wat je vooral ziet is dat mensen niet meer weten hoe dat ze kunnen ontspannen. Mm-hmm. En dat een vereniging ook iets is waar dat je kunt ontspannen. Hè? Dus je kunt naar het wandelgroepje gaan om te gaan wandelen. Maar eens als je bij het wandelgroepje bent, dan leer je ook mensen kennen en breidt je netwerk zich weer uit.
Kijk, dat heb je als je huisarts bent, word je gebeld natuurlijk.
Dan word je gebeld.
Ja.
dus, en dat je ook mensen daarin even op weg moet helpen.
Ja.
En wat ik vertelde in Brunsum, waar dat we zitten, dat is eigenlijk een vrij nieuw pand.
Mm-hmm.
Waar dat we samen met welzijnswerk, sociaal domein, maatschappelijk werk, maar ook een sociaal café zitten we in één pand. Er zijn heel veel activiteiten.
Ja.
Daar wordt geknutseld, daar wordt gewandeld, daar wordt gegymd. En je ziet meteen dat mensen uit die wijk, ze zien dat ze daar gewoon binnen kunnen lopen. Dus de aanloop daar is ook redelijk groot.
Ja.
En ik denk op het moment dat je dat soort zaken in deze wijken hebt, dat het weer tot versterken van die cohesie leidt en dus tot minder zorgvragen.
Ja. Nee. Ja, en het feit dat rondom jullie centrum wordt georganiseerd, geeft voor jullie ook weer een mogelijkheid om sommige mensen misschien meer of minder in de gaten te kunnen houden daardoor. Zo van,
zeker.
Jan
zeker.
Is hier nou, komt elke dag, maar is nou al 3 keer niet geweest.
Ja.
Toch eens even in de gaten houden.
Ja.
Dat soort zaken.
Ja. Ja, en nu moet je dus, je moet een netwerk hebben, ontwikkeld hebben, van de partijen die in die wijk zitten, sociaal domein, maar ook thuiszorg, die mensen dus met jou in de gaten houdt.
Ja.
Want wij kunnen dat ook niet helemaal alleen zelf. Want, thuiszorg
want,
ook
want wij, je zegt 8200
patiënten.
In inwoners. Ja, het zijn niet allemaal patiënten dan. Hè, natuurlijk.
Jawel, ja.
8200 patiënten ook?
Ja. Ja. Ja.
En met hoeveel zijn jullie?
Met alle personeel zijn we met een 30-tal.
En hoeveel huisartsen zitten daar dan tussen?
4 praktijkhouders. 2 waarnemers en nog het huisarts in opleiding.
Ja.
Huisartsen niet in opleiding, verpleegkundig specialisten.
Ja, maar als je kijkt naar het bestand, dan heb je het best druk, lijkt mij.
Druk genoeg, maar daarom heb je dus ook die andere partijen in de wijk nodig.
Ja.
Zoals een thuiszorg en maatschappelijk werk, om meer dat oogje in het zeil te houden.
Ja.
En ook om nog beter het probleem aan te kunnen vliegen waar het probleem ook zit.
Ja.
Dat kun je als huisarts alleen niet.
Nee, dat snap ik. Nee. Om even ook naar een afronding van het gesprek te gaan. Hè? Want, is er nog een oproep die jij zou willen doen naar de politiek of naar wie dan ook? Misschien naar de woningbouwcorporaties of ik zeg maar wat.
Nou, het is een beetje open deur natuurlijk, hè, maar we moeten...
Soms moet je die nog eens extra open doen. Ja.
We moeten het samen doen in zo'n wijk met al die partijen. We moeten stoppen met pilots waarvoor financiering is en die vervolgens dan ook weer met het pilot stopt de financiering. Dus we moeten echt naar die financieringsstructuren moeten we gaan kijken, want ik denk dat er vanuit de werkvloer tig oplossingen zijn die goed werken, maar vervolgens vanwege de financieringsstructuren toch weer stuk lopen. En beleidsmakers moeten bedenken dat zo'n multidisciplinair overleg in zo'n wijk kost tijd en dus geld. Daar is geen betaaltitel voor.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment haken partijen af, want uiteindelijk uurtje, factuurtje geldt op de lange termijn overal.
Ja.
Dus ook daar moet je wel bedenken van, bedenk daar iets voor, zodat die partijen in zo'n wijk elkaar wel kunnen blijven vinden.
Ja.
Het is zonde als ze dadelijk doodbloedt, omdat er geen geld meer voor is.
Ja, en niet alleen zonde, maar ik denk ook dat het slecht is voor de inwoners in deze wijken.
Ja. Dat vooral.
Hey. Michel Lutgens, hartstikke bedankt voor dit goede gesprek.
Jij ook bedankt. Ja.
Bedankt voor het luisteren. Heeft deze podcast over energiearmoede u gegrepen? Luister dan ook naar de andere afleveringen. En fijn als u de podcast deelt met uw omgeving.